Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. Tijdens de gisteravond gehouden verkiezing voor ouderlingen en diakenen zijn verkozen tot ouderling en door de kerkenraad benoemd de broeders D. van Dam, A. Kok, D. van Krimpen, G.J.W. van Nieuw-Amerongen, B. Oostenbrink en M.S. Verhelst. En tot diaken zijn verkozen en benoemd de broeders T. van de Kraats en J. de Wilde. De broeders Kok en Oostenbrink hebben hun benoeming aanvaard. En de broeders van Krimpen en van Nieuw-Amerongen hebben bedenktijd gevraagd. De broeders van Dam, Verhelst, van de Kraats en de Wilde hebben de kerkeraad om ontheffing gevraagd. En over deze verzoeken zal de kerkeraad morgenavond een beslissing nemen. Dan de collectes. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met name de emeritikas. En bij de uitgang, zoals we dat gewoon zijn, voor het bouwfonds. Dus kerk, emeritikas en bouwfonds. De collecte die gehouden is voor hulpverlening in binnen- en buitenland heeft het mooie bedrag opgebracht van 4500 euro. Waarvoor heel hartelijk dank namens onze diaconie. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. Die is vanmorgen uit Markus 9 en wel de verzen 38 tot en met 50. Dus Markus 9 en daarvan de verzen 38 tot en met 50. Tot zover de mededelingen. Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 67. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. Een passende psalm, dacht ik, om deze morgendienst met elkaar mee te beginnen. We zingen niet alleen het eerste, maar ook het tweede vers van psalm 67. In Psalm 1 wordt benadrukt de zegen die wij mensen mogen ervaren als we op het pad van Gods geboden wandelen. Maar ook het tegendeel wordt in deze psalm ons voorgehouden. Wij willen uit Psalm 1 het eerste en het vierde vers gaan zingen nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige geboden. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We doen de Bijbel open vanmorgen bij Marcus 9 en we lezen de verzen 38 tot en met 50. Marcus 9 vanaf vers 38 tot en met het eind. Er staat boven waarschuwing tegen het geven van ergernis. En Johannes antwoordde hem: Meester, wij hebben iemand gezien die demonen uitdreef in uw naam. Iemand die ons niet volgt. En wij hebben het hem verboden omdat hij ons niet volgt. Maar Jezus zei: Verbied het hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam en kort daarna kwaad van mij zal kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is, die is voor ons. Want wie u een beker water te drinken zal geven in mijn naam, omdat u discipelen van Christus bent, voorwaar, ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. En wie een van deze kleinen die in mij geloven doet struikelen, het zou beter voor hem zijn dat er een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee geworpen werd. En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af. Het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af. Het is beter voor uw kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare vuur waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En als uw ogen doet struikelen, werp het dan uit. Het is beter voor u met één oog het koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Want iedereen zal met vuur gezouten worden en ieder offer zal met zout gezouten worden. Het zout is goed, maar als het zout zoutloos wordt, waarmee zult u het smakelijk maken? Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede. Tot zover Marcus 9. Wij willen samen de Heere danken en bidden. Dankzegging willen we doen voor de geboorte van Madeleine Janny, dochter van Richard en Annemarie Henke. We zijn dankbaar dat hun kindje gezond en wel ter wereld mocht komen. Wij willen voorbeden doen voor broeder Cor van Ginkel. Hij wordt deze week opgenomen in het ziekenhuis voor een nieroperatie. We willen ook voorbeden doen voor zuster Den Hartog van der Vlies, want zij is voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis in Ede. We willen ook voorbeden doen voor zuster Van der Scheur uit Renen. Onze broeder Jan van der Scheur is in de afgelopen week overleden in de leeftijd van 76 jaar. Hij heeft ook een periode ons als ouderling mogen dienen. Komende dinsdag 14 februari wordt om 10:30 de rouwdienst gehouden in het gebouw van de gereformeerde gemeente te Renen. Wij willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en met gebed. Wanneer we op zondagmorgen naar uw huis komen en zo samen als gemeente in uw huis samen zijn, dan realiseren we ons dat er alweer een week achter ons ligt. Een week waarin velen van ons hun werkzaamheden hebben mogen doen. Onze jongens en meisjes en jongeren die naar school zijn gegaan, die hun studie hebben gedaan. En velen van ons die of thuis of waar we maar ons werk ook ontvangen hebben, onze werkzaamheden hebben mogen doen. Een week ligt weer achter ons. En als we terugzien, dan kunnen we alleen maar zeggen, Heere, we zijn weer door u gespaard en gedragen. En zelfs in de allerkleinste dingen van ons leven mogen we toch uw goede hand over ons ontdekken. En wilt u geven dat we het ook echt mogen doen. Dan zal vanmorgen dankbaarheid ons hart vervullen voor wat u ons schenkt. We zijn als gemeente samengekomen, Heere, om uw woord te horen. We mogen samen bidden, we mogen samen psalmen zingen tot eer van uw naam en tot versterking van ons hart. We mogen onze gaven geven, we mogen luisteren naar uw geboden. Maar het is toch het hoogste doel waarvoor we samengekomen zijn, is toch dat we uw woorden zullen horen. En we hebben samen een gedeelte uit de schriften gelezen, uit Marcus 9. En vanmorgen zullen we samen proberen te ontdekken wat u daarin tot ons te zeggen heeft. Heere, leid u ons door uw Heilige Geest. Wilt u ons een open hart geven? En wilt u ook uw dienaar uw onmisbare zegen geven, dat hij in helderheid de gemeente mag onderwijzen? En dat we aan het einde van deze dienst het samen mogen belijden. We zijn onderwezen en we hebben de boodschap gehoord en we mogen die verstaan. Heren, wij willen samen uw naam heel bijzonder dankzeggen voor het feit dat u in het midden van ons weer bijzondere reden voor dankzegging hebt gegeven. Want in het gezin van Richard en Annemarie Henke mocht opnieuw een kindje geboren worden. En we zijn zo dankbaar dat alles goed mag zijn. Dat Madeline ook in goede gezondheid ter wereld mocht komen, dat spreekt niet voor zich. Heren, wilt u hen bijzonder nabij zijn in deze omstandigheden van vreugde ook? Ze hebben nog niet zo lang geleden ook heel wat verdriet en zorg in hun leven gekend en meegemaakt. Maar nu mag er vreugde zijn over de geboorte van Madeline. En we bidden u, Heren, wilt u ze bijzonder zegenen. En we dragen ook het kindje van harte aan u op, dat ze mag opgroeien in goede gezondheid en straks ook mag worden een kindje dat u mag dienen en volgen. Wij willen samen ook onze zorgen en onze moeiten u bekendmaken, Heren. Wij willen samen aan u opdragen onze broeder Cor van Ginkel, die in de komende week naar het ziekenhuis zal moeten voor een nieroperatie. U weet van de omstandigheden af. We leggen onze broeder in uw handen. En willen u bidden, Heren, of u wilt geven dat de operatie ook goed mag verlopen. Wilt u de handen van de chirurgen ook leiden. We weten ons diep afhankelijk van uw zegen. En we bidden, wilt u alles goed en wel maken. Heren, we zijn dankbaar ook dat onze broeder Hans Bakker goed door de operatie mocht komen. En zoals het er nu naar uitziet, zal die of vanavond of zelfs eerder naar huis mogen. Heren, wat een bijzondere zegen. En wilt u verder herstel ook aan onze broeder en aan hem geven en ook zijn gezin in uw gunst blijven gedenken. We willen samen aan u opdragen, Heren, onze zuster Den Hartog van de Edelmanlaan. Ze is onverwachts opgenomen in het ziekenhuis. Ze moet allerlei onderzoeken ondergaan. Wilt u met haar zijn? En Heren, we dragen ook onze zuster vanmorgen van harte aan u op. Omring haar en ook allen die haar lief en dierbaar zijn. Wij willen samen ook bidden voor onze zuster van de Scheur. Nu broeder van de Scheur is overleden. Heren, wilt u haar bijzonder troosten? Wilt u haar bijzonder ondersteunen? Dat ze het mag ondervinden, ook in deze moeitevolle omstandigheden, dat u aan haar zijde wilt staan. Wilt u haar bijzonder ook met de familieleden gedenken als komende dinsdag de begrafenis zal plaatsvinden. Heren, we hebben gisteravond als gemeente verkiezing van ambtsdragers gehouden. En we zijn dankbaar, Heren, dat een aantal broeders verkozen en benoemd konden worden. En dat ook een aantal broeders hun benoeming met vrijmoedigheid mochten aanvaarden. Wilt u hen ook bijzonder zegenen straks als ze het ambt ook ter hand mogen nemen. We bidden voor de broeders die nog bedenktijd hebben gevraagd Wilt u hen ook bij hun overwegingen leiden? En er zijn ook een aantal broeders die ontheffing hebben moeten vragen. En ieder weer om eigen redenen. En wilt u hen ook gedenken, heren? En wilt u geven dat we als kerkenraad ook straks weer verder het licht van uw geest mogen ontvangen om opnieuw ook in deze dingen voort te gaan. Het gaat toch om het ambt waardoor u de gemeente leidt. En we weten ons diep afhankelijk, heren, van u, de koning van uw kerk. En zo komen wij samen tot u. Zegen ons, heren. En ook vanmorgen beleiden we het. Er is geen waardigheid in onszelf. Telkens als we uw heilige wet beluisteren, worden we geconfronteerd met gebreken en zonden in ons leven. Maar wilt u ons aanzien en uw zegen doen ervaren op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, enkel en alleen om zijnentwil. Amen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Dat zijn de versen 3 en 4 van Psalm 17 en die gaan we nu met elkaar zingen. uitgangspunt is uit Marcus 9 en daarvan de verzen 43 en 45 en 47. En ik lees dat nog eens een keer voor. Als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af. Het is beter voor u verminkt het leven in te gaan, dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur. En vers 45, als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af. En vers 47, en als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit. Als we geluisterd hebben naar de boodschap van deze woorden, zingen we uit Psalm 37, het 14e vers. Wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor, in weldoen onvermoeid. Gemeente, er staan in de Bijbel teksten waarvan wij op het eerste gezicht bij onszelf denken, wat zouden die woorden nou eigenlijk te betekenen hebben? Want ze komen ons best wel wat vreemd over en we weten eigenlijk niet meteen wat we ermee aan moeten. Ik denk dat u het allemaal met mij eens bent dat de woorden die we dan vanmorgen als uitgangspunt hebben, dat die tot die categorie teksten behoren. Wat betekent dit nou? Wat wil de Heer Jezus ons hier nou mee leren? Het klinkt allemaal zo onheilspellend. Uw hand afhakken als die u doet struikelen. Uw voet afhakken. Als die u doet struikelen, uw oog uitwerpen, als die u doet struikelen. Het klinkt allemaal onheilspellend. En wat moeten we daar toch mee? Wat is dan eigenlijk de boodschap? Dat is natuurlijk de vraag die bij ons bovenkomt als we zo'n gedeelte met elkaar lezen en overdenken. Ik wilde vanmorgen proberen om daar wat helderheid met elkaar over te krijgen. Wat is de boodschap? Wat wil de Heer ons in deze woorden zeggen? En ik heb als thema gekozen zelfverminking ter wille van het koninkrijk. Zelfverminking ter wille van het koninkrijk. Want daar gaat het over, hè? Hak af, werp uit. Zelfverminking ter wille van het koninkrijk. Ja, misschien is het goed, gemeente, om wat zicht te krijgen op zo'n tekst, om eens even te kijken naar het verband waarin die tekst staat. Meestal krijg je dan toch weer wat handreikingen om zo'n gedeelte te verstaan, hè? Als je Marcus 9 leest, het voorafgaande, dan merk je dat de Heere Jezus op weg is naar Jeruzalem met zijn discipelen. En dat hij daar in Jeruzalem geen koning zal gaan worden, maar dat hij daar de leidende knecht zal gaan worden die voor de zonden van zijn volk en kinderen zal gaan lijden en sterven. En toch zal dat het laatste ook niet zijn. Hij zal, wanneer hij daar gestorven is, ook weer opstaan uit de doden. Ook dat wordt helder door hem gecommuniceerd. Zo zouden we dat vandaag de dag zeggen. De discipelen begrijpen het niet. De discipelen die denken dat hij naar Jeruzalem gaat om koning te worden. Om de troon van vader David te gaan bezitten. En heel menselijk denken ze, als de Heere Jezus straks de koning in Jeruzalem geworden is, dan krijgen wij natuurlijk wel een hele bijzondere hoge positie in zijn rijk. Want wij zijn toch zijn discipelen. En ze hebben het er met elkaar ook over. Wie van hen de meeste zal zijn? Wie wordt de hoogste dienaar, de hoogste minister in het koninkrijk. Als ze op een gegeven moment met Jezus in een huis zijn in Capernaum, waarschijnlijk het huis waar hij verbleef. Er staat in Matteüs dat hij in Capernaum een woonhuis had, waarschijnlijk in dat huis. Dan spreekt de Heere Jezus hen daar ook op aan en hij zegt ook, waar zijn jullie onderweg nou eigenlijk mee bezig geweest? Al de 12 discipelen die zitten om hem heen en de Heere die stelt die vraag ook heel rechtstreeks. Wat was dat waar jullie het onderweg zo druk over hadden? En ja, natuurlijk, hij weet het wel. Dat ze over het verdelen van de ministersposten aan het kibbelen waren. En dan trekt de Heere een kind uit Capernaum, trekt hij naar zich toe en zet hij in het midden van de discipelkring en hij zegt, kijk, jullie hebben het erover om de meeste te zijn. Jullie hebben het er nou erover over om in mijn koninkrijk iets te bereiken. Jullie willen graag aanzien en eer. Maar jullie moeten worden als een kind. Jullie moeten worden als dit kind dat nu in onze kring staat. Zoals dat kind afhankelijk is, zo moeten jullie ook afhankelijk zijn. Zoals dat kind niets, maar dan ook niets aan hoogheid en macht ook in zich heeft, zo moeten jullie ook alle hoogheid en macht gaan afleggen. Dat is wat Jezus zegt. Als je het koninkrijk van God wilt binnengaan, dan moet je het er niet over hebben, hoe kan ik zo groot mogelijk worden? Maar dan moet je het erover hebben, ik moet zo klein mogelijk worden. Ik moet buigen, ik moet als een kind dat ontvangen. Anders kan ik het niet binnengaan. En als je het koninkrijk binnengegaan bent, dan moet je ook niet denken dat het alleen maar hoger en groter en meer wordt met jou. Dan moet je ook niet denken dat je een geweldige, eervolle positie gaat krijgen. Maar in mijn koninkrijk moet je ook leren om steeds minder te worden. Moet je leren om steeds afhankelijker te worden. En moet je leren om je eigen verlangens ondergeschikt te maken aan die van mij. Je moet leren om mijn geboden het hoogste goed te achten. En je moet leren om alles wat vanuit jou komt, om dat ook aan die geboden ondergeschikt te maken. Je moet leren om het maar zo te zeggen, te sterven aan jezelf en om op te staan in het nieuwe leven. En dat is een geweldig ingrijpend proces. Als christen word je niet, om zo te zeggen, een groter mens, maar je wordt een steeds afhankelijker mens. En de Heere krijgt steeds meer, en moet het ook steeds meer, over jou voor het zeggen krijgen. Je moet steeds meer, om zo te zeggen, een nieuw schepsel zijn en worden. Dat is de boodschap van de context, om zo te zeggen. Dat de Heere Jezus dus zegt, jullie moeten steeds meer afsterven aan uzelf, kleiner worden. Nou, en ik denk dat we die boodschap ook moeten betrekken bij de tekst die we vanmorgen onder ogen hebben. Als je die tekst van vanmorgen nog eens even weer goed bekijkt, gemeente, dan blijkt dat Jezus het heeft over handen, over voeten en over ogen. Handen, voeten en ogen. Je zou kunnen zeggen, dat zijn de drie invalspoorten voor handelen en ontvangen. Of om het iets moeilijker te zeggen, ze staan voor het actieve en het receptieve vermogen van ons mens. Met de handen, met de voeten, met de ogen kunnen we dingen doen. We kunnen ook dingen in ons opnemen. En dat is, denk ik, wat we allereerst dan eigenlijk ook helder moeten hebben met elkaar, dat Jezus daar ook ons in onderwijzen wilt. Je kunt met je hand, met je voet, met je oog, kun je dingen in je opnemen en je kunt dingen doen. Nou kun je met je hand, met je voet, met je oog goede dingen doen. Je kunt die in dienst stellen, om zo te zeggen, van het goede. En met het goede bedoel ik dan wat tot eer van God is, wat tot heil is van onze medemens. Mag ik eens wat voorbeelden noemen? Wij kunnen met onze handen onze naaste helpen. Wij kunnen onze naaste letterlijk en figuurlijk de hand reiken. Zo noemen we dat ook, hè? Een handreiking doen. Wij kunnen met onze handen ook dingen doen die tot eer zijn van de Heere onze God. Ik denk aan kunstwerken en bouwwerken, die kunnen echt Deo Optimo Maximo zijn, zoals ze dan genoemd worden. De Dom van Utrecht, de Dom van Keulen, Deo Optimo Maximo. Alles gemaakt met het oog op de eer van God. Ik denk ook aan het schrijven van muziek en ook van boeken. En er zijn gelukkig nog heel wat goede boeken en ook heel wat goede muziek waarvan je kunt zeggen, dat is nou werkelijk tot eer van God. Je kunt met je hand, kun je dingen doen tot eer van God en tot heil van je medemens. Maar zo is het eigenlijk ook met je voet. Je kunt je voet stellen in dienst van God en in dienst van je medemens. Je voeten kunnen je brengen in het huis van God, zoals we dat vanmorgen ook meemaken. Jouw voeten hebben je hier gebracht, jongeren. Uw voeten hebben u hier gebracht. We zijn hier gekomen in het huis van God om zijn naam te verheerlijken. Om samen ook te bidden, om samen ook het woord van de Heere te ontvangen. Je voeten, ze kunnen jou ook brengen in het huis van je naaste. Van je naaste die zorg heeft, die verdrietig is, die moeite heeft. En wat is dat heilzaam? Wanneer jouw voeten je brengen in het huis van de naaste die moeite heeft, wat wordt dat een goed bezoek? Want jij komt daar om die ander te bemoedigen in zijn of haar verdriet, te ondersteunen in zijn of haar moeite, bij te staan in zijn of haar eenzaamheid. Wat is dat geweldig wanneer je dat mag doen? Je voeten brengen in het huis van hem of haar die zorg en moeite heeft. Je ogen, je kunt ze in dienst stellen van God en van de naaste. Als je oog hebt voor de schoonheid van de schepping. Nou, dat was van de week niet zo moeilijk, hè? Want dat winterweer brengt ook geweldige, mooie natuur voort, hè? Als je om je heen kijkt, je ziet de blauwe lucht, je ziet het winterse landschap en je ziet de zon eroverheen, dan is dat toch inderdaad, ja, wij zeggen dan sprookjesachtig, maar ik zou willen zeggen, daar zie je nou de schoonheid van Gods heerlijke schepping. En de schoonheid en de majesteit van God zelf, als de maker van dat alles. Als je je oog laat gaan over die prachtige schepping, dan kom je als het ware vanzelf ook in een stuk lofprijzing. En misschien heb je dat van de week ook wel zo gehad, dat je in de auto zat en je keek om je heen, of dat je op je fiets zat en je keek om je heen, of dat je geschaatst hebt, jongeren, en je keek om je heen en je zegt, wat is dit toch geweldig. Je oog zag het. En dan mag je verder kijken tot op de Schepper en zeggen, Heere, wat bent u groot en wat bent u toch majesteitelijk. Als je oog is opengegaan voor de koning der koningen. En dat is de Heer Jezus toch? Als je oog is opengegaan voor de koning der koningen, dan zeg je, het schoon van hem gaat het schoon van alle mensen ver te boven, want genade is op zijn lippen uitgestort. Psalm 45. Ik hoop dat we dat ook kennen in ons leven. Dat ons oog openging voor de heerlijkheid en de schoonheid van de Heer Jezus. Dat we dat ook in ons leven kennen, dat we hem daarom verheerlijken. Dat we zeggen, u bent ook alle lof en alle eer en alle dankzegging waardig om wie u bent en wat u gedaan heeft. Als je oog daarvoor geopend is, voor hem geopend is, dan is er verwondering in je hart, blijdschap en vrede in je hart. We kunnen ons oog ook in dienst stellen van de naaste. Als je echt oog hebt voor de ander, dan ga je niet als de priester en de leviet. Uit die gelijkenis weet je wel. Dan ga je niet als die priester en die leviet met een boog om je naaste heen. Zo van, nou, doe maar. Maar dan ben je er voor hem of haar. Wat is dat ook geweldig heilzaam. Dat je echt oog hebt voor je naast. Zo kunnen wij onze hand, onze voet en onze ogen in dienst stellen van God. En ook in dienst stellen van onze naaste. We stellen ze dan, onze zintuigen, in dienst van het goede. Maar, en nu dan de keerzijde, wij kunnen dat helaas ook doen met het oog op het kwaad. Wij kunnen helaas ook onze hand, hè, in dienst van het kwade stellen, in dienst van de zonde stellen, waardoor God wordt onteerd, waardoor onze medemens wordt geschaad, waardoor jezelf wordt bezoedeld. Met je hand kun je pakken wat jou niet toekomt. Met je hand kun je schrijven wat niet tot eer is van God. Je kunt hem beledigen. Je kunt zijn kerk beledigen. Je kunt de schepping ontkennen door je geschrijf. Je kunt schrijven wat niet tot opbouw is van je naaste. Zo even een mailtje eruit met kritiek op je medemens. Heet van de naald. Achteraf denk je, was niet zo verstandig. Maar ja, als ik het maar kwijt ben, die frustratie, door je geschrijf, ben je dan niet de naaste aan het opbouwen. Je kunt zelfs met je hand, kun je het leven benemen van de naaste. Ik denk dat dat het ultieme kwaad is, dat de ultieme zonde is. Dat je met je hand de medemens het leven beneemt. En hoe vaak gebeurt het niet? Ik heb me laten vertellen dat elke paar seconden op deze wereld er een mens is die zijn medemens het leven beneemt. Hoogste kwaad wat je met je handen kunt doen. Met je voeten kun je ook het verkeerde pad opgaan. Het dievenpad. Maar, en dan komt het misschien wat dichterbij, je kunt met je voeten ook op pad gaan naar plaatsen waar overmatig gedronken wordt. Je kunt ook op plaatsen komen, je voeten kunnen je op plaatsen brengen waar luidkeels de lof op de zonde of zelfs de duivel wordt bezongen. Je kunt op pad gaan naar mensen die je verkeerde invloeden doen ervaren en die je meetrekken in het moeras van de zonde. Je ziet dat zelf zo niet, want ja, je moet toch ook een beetje vrolijk in het leven staan. Maar van God uit word je meegetrokken in het moeras van de zonde. Je voeten brengen je op verkeerde paden. En ook je oog kun je helaas verkeerd gebruiken. Je kunt kijken naar programma's die je mening in een verkeerde richting beïnvloeden. Je kunt kijken naar dingen die verkeerde begeerlijkheden opwekken in je hart. En dat is tegenwoordig niet zo erg moeilijk, want we hebben nu ook internet en we kunnen wat dat betreft van alles nu binnenboord doen komen. Je kunt met je ogen de verkeerde kant opkijken, de verkeerde dingen bekijken. Je kunt met je ogen de verkeerde informatie tot je nemen, willens en wetens. Je weet dat het niet uit een goede bron is, maar je doet het toch. We kunnen onze hand en onze voet en ons oog in dienst stellen van het goede, God en onze medemens. Maar we kunnen die ook in dienst stellen van het kwaad en van de zonde. En wat zegt Jezus nou vanmorgen in deze tekst, deze, laat maar eerlijk zijn, wonderlijke tekst, vreemde tekst, zeggen we dan, wat zegt Jezus nou in deze tekst? Hij zegt, indien uw hand u doet struikelen, hak hem dan af. Indien uw voet u doet struikelen, hak hem dan af. Indien uw oog u doet struikelen, werp hem dan uit. Wat is dat eigenlijk? Afhakken, uitwerpen. Nou ja, het is een beetje luguber, maar als je een hand afhakt, is dat radicaal. Dan kun je met die hand ook niks meer doen. Hè? Dan is die eraf. Wat Jezus zegt hier, dat is dat je radicaal ook moet breken met datgene wat je in de invloedssferen brengt van de zonde en van datgene wat je van God vervreemdt. Radicaal. Net zo radicaal als het is om je hand af te hakken of je voet of je oog uit te trekken. Zo radicaal moet je breken met die zonde die jou steeds weer in de verkeerde invloedssferen brengt. Wat Jezus hier zegt, dat is dat geen offer te zwaar mag zijn om tegen die zonde te strijden. Het gaat erom dat je de onheilbrengende krachten van kwaad en zonde ook totaal uit je leven wilt bannen. En dan moet je niet te gauw zeggen, maar dat zal ons nooit lukken of dat kan ik niet. Nee, laat dit nou maar eens even heel erg duidelijk voorop staan. God wil, de Heer Jezus zegt, ga die onheilbrengende krachten van het kwaad uit je leven wegbannen. En dan moet je denk ik allereerst maar eens bij jezelf nagaan. Waar liggen voor mij de gevaren? Ik zou tegen jou jongeren willen zeggen, doe ook jij dat. Nee, ik wil het niet altijd in negatieve zin tegenover jou hebben, want dan krijg je de indruk van nou, hè, dat jij het nooit goed doet of zo. Dat is natuurlijk niet zo. Maar ik zou toch graag willen dat ook jij vanmorgen eerlijk bij jezelf nagaat, waar liggen voor mij de gevaren? En dan zal voor de een het gevaar meer liggen op het terrein van de hand. Voor de ander ligt de verleiding meer op het terrein van de voet. En voor een derde ligt het meer op het terrein van het oog. Maar waar de zonde ook trekt en lokt en verleidt, breek ermee en geef er niet aan toe. Radicaal. Dat is wat Jezus hier zegt. En ik kan het niet goed genoeg onderstrepen dat dat de bedoeling van deze tekst is. Hak hem af. Hak hem af, werpen uit, radicaal breken. Niet meteen zeggen, dat kan ik niet, of ik weet niet of dat moet, of wat dan ook. Of, ach, het zal zo vaak niet lopen. En ach, we zijn allemaal zondige mensen, je kan toch ook niet, dan kun je toch niet meer leven op deze wereld. Niet te gauw van dat soort woorden, niet te gauw vergoeilijkend of wat dan ook. Nee, laat dit staan wat hier staat, hak hem af. Indien uw hand u tot zonde verleidt. Want dat is de bedoeling van doet struikelen. Hak hem af. In uw voet, indien uw voet dat doet, hak hem af. Indien uw ogen doet, werp hem uit. Stop. Stop met die verkeerde vrienden. Zet een punt achter die relatie die jou het moeras van de zonde intrekt. Doe die programma's alsjeblieft uit die de sfeer verknoeien en die jezelf bezoedelen. Laat die roddelbladen niet toe in je leven. Doe dat de deur uit. Dat is eigenlijk heel concreet, heel praktisch de boodschap die Jezus hier doet klinken. En wat de Heer Jezus ons hier eigenlijk wil doen horen en wil doen weten is, als je burger wilt zijn van het Koninkrijk van God, dan moet je leren af te sterven aan de zonde. En moet je leren om op te staan in het nieuwe leven. Dat was immers ook de context van dit gedeelte. Als je een burger wilt zijn van het Koninkrijk van God, dan kan alles er niet meer bij door. Nee. Dan kun je echt niet meer blijven leven zoals de mensen leven in deze wereld. Echt niet. Burger zijn van het Koninkrijk van God, dat vraagt afsterven aan jezelf. Opstaan in dat nieuwe leven. Dat moet kennelijk zijn, dat moet merkbaar zijn, dat moet werkelijkheid zijn. Alles kan er niet bij door. We moeten niet al te makkelijk zijn voor onszelf. Er zijn dingen die vandaag de dag als bekrompen worden betiteld. Nog niet zo erg lang geleden kwam ik ergens weer een artikel tegen waarin er afgegeven werd op de normen en de waarden die de geboden van God ook ons voorhouden. En er werd iets gezegd van, ach ja, dat is de spruitjeslucht van de 50er jaren. Alsof de geboden van God iets te maken hebben met de 50er jaren. De geboden van God hebben te maken met God. En met alle tijden. En met alle mensen. Het is niet de spruitjeslucht waar het hier over gaat. Het is de geboden van God. Het is de Heer Jezus zelf die hier spreekt. En het is hier niet een mens die hier de dingen scherp formuleert. Het is Christus, de zaligmaker en koning zelf, die het ons vanmorgen heel duidelijk voorhoudt. Moet je eens horen als je hand je ergert. Hè? Hak hem af. En als je voetje doet struikelen, hak hem af. En als je oog je doet struikelen, hak hem af. Het staat haaks op de hedonistische open samenleving waarin we verkeren. Hedonisme, wat is dat? Genieten en genieten alleen. Open? Nou ja, je moet aan je trekken komen, je bent hier toch maar even. Kom nou zeg. Het Koninkrijk van God staat haaks op deze wereld. En burgers van het Koninkrijk staan dus wat dat betreft, als het goed is, ook haaks op deze wereld. Daar valt niks aan af te dingen. En daarom is Jezus ook zo aangrijpend radicaal, dat hij zegt, wil je burger zijn, dan moet je het niet op een akkoordje gooien met de zonde. Dan moet je geen verzachtende omstandigheden aanvoeren, maar dan moet je werkelijk afhakken en uitwerpen. Nou, dat laten we gewoon staan vanmorgen. Maar u heeft helemaal gelijk. En jij hebt helemaal gelijk, jongeren. Dat je dan inderdaad die vraag jezelf wel gaat stellen. Ja, maar hoe kan ik nou dat werkelijk gaan doen? Dat is dan wel iets wat bij je bovenkomt. Hoe kan ik nou, ieder heeft dan zo zijn zwakheden. Hoe kan ik nou breken met die zonde in mijn leven? Er zijn van die dingen waar je zo moeilijk los van kunt komen. Het is een pijnlijk proces, afhakken en uitrukken. En toch, hoe moet dat en hoe kan dat? Wat de Heere Jezus van ons vraagt, wil Hij zelf aan ons geven. En ik zeg dat nog eens een keer, opdat het goed tot ons doordringt. Wat de Heere Jezus van ons vraagt, wil Hij zelf aan ons geven. Je mag zijn ogen zien, waarin liefde en zorg ligt. Je mag zijn hand ervaren, die geneest en die bemoedigt. En je mag zijn voetstappen opmerken, die zich naar jouw leven en naar jouw situatie toe bewegen. En hoe meer je op de Heere Jezus mag zien, des te bereidwilliger word je om werkelijk waar te breken met dat wat tot het domein van de zonde behoort. Om af te hakken inderdaad en om uit te trekken. Kijk, je kan gewoonweg niet alle twee. Zien op de Heer Jezus. En je voet, je hand, je oog in dienst stellen van de zonde, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Hoe meer je op Hem ziet, hoe meer zijn liefde en zijn genade ook voor jou open gaat, des te meer wil je ook en ga je ook grenzen trekken en nee zeggen tegen alles wat je tot struikelen kan brengen. Wanneer mensen nou niet bereid zijn om af te hakken en uit te rukken, wat dan? Jezus zegt, als je dat leven achter mij aan, van sterven aan jezelf en opstaan in een nieuwe leven, als je dat leven niet wilt leiden, je wilt wel geloven, maar je wilt dat leven van sterven en opstaan niet leiden, Jezus zegt, uiteindelijk ga je dan verloren. En je hebt het met mij gelezen, gemeente. De Heer Jezus heeft het over het onuitblusselijke vuur en over de hel. Daar spreken we niet makkelijk over, daar spreken we niet graag over. Hoef ik ook helemaal niet uitgebreid over te hebben vanmorgen, maar Hij heeft het er wel over. En Hij zegt, als dat leven van sterven aan jezelf en opstaan in mij, als je dat niks lijkt, als je dat niet wil, moet je wel weten waar je leven uiteindelijk zal gaan eindigen. Er zijn wat dat betreft maar twee wegen. Of die stervende weg achter Jezus aan en opstaand in Hem, die leidt naar het leven. Of dat je zegt, ik geef mijn eigen hart en mijn eigen gevoelens en mijn eigen wil, geef ik de volle ruimte in alle opzichten. Maar die weg die loopt letterlijk en figuurlijk dood. Jezus heeft het erover en je leest het in dit gedeelte. Het kost pijn om inderdaad te hakken en uit te werpen. Het kost pijn. Maar al kost het pijn om soms inderdaad dat te moeten doen in je leven, het is beter verminkt het leven in te gaan dan helemaal niet. Al moet je dan kreupel lopen, het is beter om kreupel te lopen en behouden te worden dan met beide benen verloren te gaan. Al moet je dan één oog missen, al moet je dan sommige dingen missen die je niet kunt zien, nee, dat klopt. Het is beter om met één oog het koninkrijk binnen te gaan dan met twee ogen verloren te gaan. Het is beter achter Jezus aan klein te worden en alles in Hem te zoeken en te vinden, zijn geboden tot leidraad voor je leven te hebben, dat is beter dan het onbeperkte genot van de zinnen wat in deze wereld hoogtij viert en overal jou ook wordt voorgehouden. Het is beter om straks het leven in te gaan, dan straks een prooi te worden voor het eeuwig oordeelsvuur. Als je hand je doet struikelen, hak hem af. Als je voet je doet struikelen, hak hem af. Als je oog je doet struikelen, werp het uit. Amen. Laten we samen danken en bidden. Wij hebben vanmorgen uw onderwijs gehoord, Heere. We hebben samen stilgestaan en nagedacht over woorden van u die ons op het eerste gezicht heel erg vreemd en wonderlijk toeleken. Maar we hebben er iets van begrepen, Heere. Het is inderdaad uw wil dat we achter u aan een stervend en een opstaand leven leiden. Dat we onze eigen verlangens en wil, die in dienst staan van het kwaad, dat we die ook steeds meer kruisigen. En dat we meer en meer gehoorzaam zijn. Meer en meer opstaan in dat nieuwe leven. Want achter u aan, dat is toch de weg die naar het leven leidt. Heren, we danken u dat we vanmorgen in alle rust bij elkaar mochten zijn. Dat we dit onderwijs met elkaar ook weer ontvingen. We dragen elkaar van harte aan u de Heere op. Wilt u bij ons zijn? Wilt u in het bijzonder ons gedenken als er zorg en moeite in ons leven is? Als er verdriet in ons leven is? Er kunnen zoveel dingen zijn waar we moeite mee hebben. Heren, Wij bidden van u of u ons ook vanmiddag opnieuw onderwijzen wilt vanuit uw woord. Wilt u ons vergeven wat vanmorgen niet was naar uw wil, want zelfs de allerheiligste verrichtingen, zo weten we, zijn niet onbevlekt. Wilt u ons aanzien en blijven aanzien in de Heere Jezus Christus uit genade. Amen. Psalm 119, vers 6 en vers 17, dat is de slotzang van deze dienst. En vooraf mogen we onze gaven geven voor de Heere en voor zijn dienst. Kerk en Emeriticas zijn in de dienst de doelen en bij de uitgang het bouwfonds. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.